Gemeente, eerst enkele mededelingen namens de kerkenraad. Op vrijdag 25 april hopen Martin van Ginkel en Mirjanne Grootherde in het huwelijk te treden. Zij willen God zegen over een huwelijk vragen in een dienst die wordt gehouden in de Oude Kerk aan de Markt en zal worden geleid door dominee D. van der Zwaag. Aanvang van de trouwdienst 13 uur. De collecten zullen vandaag bestemd zijn voor de kerk en de tweede collecte evenzo voor de kerk, terwijl de derde collecte bestemd is voor het bouwfonds. De schriftlezing zal vanmorgen zijn uit Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Dus Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Tot zover de mededeling. Ook vanmorgen beleiden wij dat onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, door samen te zingen Psalm 93, vers 1 en 4. Psalm 93, vers 1 en 4. Een loflied op de macht van de Heere. De Heere geert de hoogste majesteit. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, vers 1 en 4. Gemeente, ook vanmorgen luisteren wij naar Gods heilige wetten. Het is altijd goed om te bedenken waarom we die wet eigenlijk lezen in elke ochtenddienst op de zondag. Die wet is als een spiegel waarin we onszelf leren zien en herkennen als schuldige mensen. Maar de wet wordt ook een tuchtmeester genoemd die ons wil uitdrijven tot Christus. En de wet wil ook gelezen worden als een richtsnoer voor het nieuwe leven tot Gods eer, het leven van de dankbaarheid en heiliging. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen Psalm 115, vers 7. 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115, vers 7 zingen we na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We zijn hier samengekomen om te luisteren naar het woord van de Heer, om te zingen, te bidden, onze gaven te geven. Maar hoe kunnen wij dat? Wij drukke mensen van de 21ste eeuw, wij mensen die Gods geest nodig hebben om de dingen te verstaan. Laten we daarom eerst bidden om Gods bijstand. En ik wou ook nog zeggen dat de voorbeden vanmiddag gedaan zullen worden in overleg met de kerkraad. Dus de voorbeden komen vanmiddag aan de orde. Laten we nu samen de Heere zoeken in ons gebed. Trouwe, genadige God in de hemel, u hebt uzelf bekendgemaakt. Er is geen doodse stilte gebleven vanaf uw kant. De hemel is niet dicht gebleven. En de aarde is niet donker achtergelaten toen onze voorouders de toegang naar de Hof van Eden versperd zagen. U hebt uw licht laten schijnen. U doet het al als schepper in de natuur en daar danken we u voor dat u door uw geest het aardrijk weer vernieuwt, zoals de psalmen dat zeggen. Dat we de bloesems zien, de zon die aan kracht wint, de vogels horen. Maar u bent ook die God die als herschepper in ons leven wil komen. Die uzelf bekend maakt in uw Zoon, de Heere Jezus. Heren, we weten dat wel. En dat is ook meteen weer het gevaar van de eredienst, dat we de dingen wel weten. En dat we de dingen langs ons heen laten afglijden, als u het niet verhoedt. En er komt ook bij dat wij vaak zo in de hectiek van dit leven staan. Als u ons kinderen hebt gegeven, dan zullen we dat weten en beamen. Hoe de dingen op ons af kunnen komen. Hoe de zorg van de kinderen onze energie kan opslokken. De schoolgang, de grote en de kleine problemen en probleempjes. Hoe het kan zijn in onze familiekring als er spanningen zijn of oneenigheid. Hoe zelfs ons huwelijk op spanning kan staan als er zoveel dingen zijn die ons uit elkaar drijven. U weet ook hoe het op ons werk kan zijn. Dat we ons misschien onbegrepen voelen. Dat we ons voelen als een vreemdeling in een vreemd land, een gerson. U weet ook hoe het kan zijn met onze gezondheid. Dat de ouderdom toeneemt. En de kwalen ook. En er komt ook nog eens bij dat niet alleen al die beslommeringen, al die bezonjes ons hoofd als het ware dicht maken voor de dingen van u. Maar wij zijn van huis uit ook nog eens mensen die niet verstaan wat de Geest te zeggen heeft. En u willen we smeken. Heere God, maak het vanmorgen goed. Wilt u geven dat ons hart open staat voor uw woord. Geef dat we geen blokkades opwerpen. Dat we niet de hakken in het zand zetten als u tot ons spreekt. Maar dat we merken dat de weerstanden weggenomen worden. En dat we daartoe ook bereid worden gemaakt. Om de deuren open te doen als u ervoor staat en op de deur klopt. We willen van u vragen of u wil geven dat het woord dat gebracht wordt vanmorgen ook op zijn plaats zal komen in ons leven. We zijn allemaal zo verschillend in opleiding en achtergrond en ontwikkeling en geestelijke ligging misschien ook wel. U weet ook hoe we tegenover u staan, of u hartelijk kennen en lief hebben, of dat we onze schouders ophalen over het evangelie, het ons zo bitter weinig zegt en doet. Of we in zonde leven en daarin vasthouden, of dat we worstelen om het pad van de dankbaarheid te gaan. En toch, er is maar één preek. En er is maar één persoon die geroepen wordt als knecht van u om hier te staan. Heere, wilt u door uw geest dat wonder geven. Dat dat woord toch zijn plaats zal vinden. En op zijn plek zal komen. En dan weet u wat we nodig hebben. Geef uit uw hemelse apotheek wat wij nodig hebben voor onze kwalen. Ook wanneer het medicijn misschien wel wat bitter smaakt naar onze zin. We bidden ook voor de kinderen en de jongelui in deze dienst. Wat is het heerlijk dat ze erbij kunnen zijn, mogen zijn, willen zijn. Heren, wilt u ze aanraken? Wilt u geven dat de jongens en de meisjes ook iets mogen meenemen van de dingen van u? En proeven dat het goed is om u, o Heren, te dienen. Wilt u geven dat de jongelui het mogen ervaren als leiding van u als ze luisteren naar uw woord? Dat ze worden bewaard voor de boze, voor deze wereld met al zijn klatergoud, waar uiteindelijk niks van overblijft als je er goed naar kijkt. We willen vragen of u uw gemeente wil bouwen, of u wil zijn met de broeders van de kerkenraad, de predikanten van de gemeente, of u wijsheid wil geven en kracht en liefde om dienend te lijden en leidend te dienen. Soms is het ook lijden met een lange ei. Lijden aan de kerk, aan de gemeente. Maar wilt u de liefde geven om daarin te volharden en ook daarin achter u aan te gaan? We leggen zo ons hart open voor u, Heren. We willen van u vragen of u het goed wil maken. Of deze dienst ook echt een eredienst mag zijn. waarin we mogen zingen tot uw eer. Help ons als we daar een rol bij vervullen als organist, als koster, als diaken ook in het vergaderen van onze gaven. Geef dat we daarin ook geestelijke mensen zijn, die weten te geven. Niet omdat het moet of dat we het alleen maar zo gewend zijn, maar vanwege u en uw dienst, die een dienst van de liefde is. We bidden u voor de gasten in deze kerkdienst. Misschien zo af en toe eens hier in de kerk, misschien wat vaker te gast, misschien wat rondkijken, ons oriënteren. Heren, wilt u ook onze gasten een gezegende dienst geven? We willen vragen of u ons wil bewaren voor de zonde, of u ons wil inschakelen in de dienst van uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. Dat mogen we toch ook bidden voor onszelf, voor onze gezinnen en families, voor de kerken waar u ons een plaats in gegeven hebt, voor de samenleving. In bijzonder willen we vanmorgen ook bidden voor de militairen. We willen een zegen vragen, ook over het werk van de zielzorg dat mag gebeuren onder de militairen. Dat een werk is dat aangevochten is en weerbarstig is. Maar ach, Heere, is het ooit anders geweest in uw koninkrijk. We willen ook in bijzonder in deze ernstige tijden voor de krijgsmacht bidden voor de families van de gesneuvelde militairen. Heel recent zijn er weer 2 omgekomen. 2 zijn in kritische situatie in het ziekenhuis. We willen bidden voor de commandant van de strijdkrachten, Peter van Uhm. We willen bidden nu het verdriet in zijn leven is gekomen, nu hij zijn eigen zoon heeft moeten geven. En we willen bidden voor dat gezin, ook het gezin van de andere gesneuvelde militairen, de nabestaanden, de vrouwen, de vriendinnen. Wat is de werkelijkheid weer barstig en hard? En wat is ook ons land nu betrokken geraakt in een gewapend conflict? Iets dat we een aantal jaren geleden nooit zouden gedacht hebben. We willen vragen of er recht mag zijn op deze aarde. En dan willen we in het bijzonder vragen of dat recht mag zijn met een hoofdletter. Geleerd door de grote Salomo. De grote man van de shalom, de vrede. Christus Jezus. O God, laat uw rijk komen. Want daar vloeien geen tranen meer. Daar fluiten geen kogels meer. Daar zal het shalom zijn. Wilt u ons klaarmaken met onze kinderen en kleinkinderen, als u ons die tenminste gaf, voor uw toekomst. En geef dat we daar zicht op blijven houden. Hoort u ons bidden, trouwe God. Vergeef onze zonden, onze dwaasheden, ons feilen en falen, ons zondigen in denken, in doen, in niet doen ook, in spreken en in niet spreken. Hoor ons in Christus Jezus. Die is gestorven, maar hij leeft. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen, ook ter inleiding op de verkondiging uit een loflied, psalm 145, een hooggestemde psalm. We zingen vers 2, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En dan ook vers 3, ze zullen uit de volheid van het gemoed. En tenslotte vers 6, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Psalm 145, vers 2, 3 en 6 zingen we samen. Thank you. Zoals gezegd, gemeente, is de schriftlezing vanmorgen uit Lucas 24. We lezen vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35. En dat gedeelte over de Emmausgangers vormt tevens de tekst voor de verkondiging. Dus Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Lezen we samen. En Gods heilig woord spreekt daar als volgt. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een dorpje, dat 60 stadien van Jeruzalem was. Welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samenspraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelend onder elkaar verhandelt en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordend, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Doch ook naast dit alles is het heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindend, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbend van Mozes en van al de profeten, leidde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het dorp waar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggend, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij, opstaand terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samenvergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we straks na de verkondiging gaan zingen een van de pelgrimsliederen, Psalm 121, vers 2 en 4. 121, 2 en 4, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter. En wat er verder volgt, en ook vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan. 121 vers 2 en 4 zingen we na het amen van de verkondiging. Geliefde gemeente, het is alweer enige tijd na het paasfeest. En in deze tijd tussen Pasen en dan Hemelvaart, met vlak daarna het Pinksterfeest, heeft de kerk toch de gewoonte om stil te staan bij de verschijningen van de Heer Jezus. De verschijningen zoals hij als de levende tot zijn discipelen is gekomen. En laten we vanmorgen, ik wil u en jou daartoe uitnodigen vanmorgen, in gedachten die wandeling nog eens maken. Die wandeling die de ouderen van u misschien in gedachten al heel vaak gemaakt hebben. Je hebt misschien al heel wat preken gehoord over die Emmausgangers. Maar toch, laten we het nog eens proberen vanmorgen. Om in gedachten die wandeling te maken naar Emmaus en dan weer terug. Want het is ook wel een heel beeldend vertelde en geschreven geschiedenis hier uit de Bijbel. En jongens en meisjes, je ziet het haast voor je. Die twee mannen, Cleopas en die ander, sloffend, hoofden naar beneden gebogen, stel ik me voor, op de weg van Jeruzalem naar Emmaus. Blij zijn ze niet. Nee, dat zie je. Ze sloffen door het stof weg uit Jeruzalem, weg bij de discipelen, weg bij de kring van de vrouwen die Jezus gezien zouden hebben en engelen gezien zouden hebben. We worden meegenomen vanmorgen, dat is ook de bedoeling van Lucas, de schrijver, meegenomen in die geschiedenis. Hè? De Heilige Geest is wat dat betreft heel wijs geweest. Die heeft ons niet een heleboel dorre stof overgeleverd in de schriften, maar heel levendig vertelde geschiedenissen, zodat we daarin mee konden komen. En ook onze naam zo hier en daar konden invullen. Nou, vanmorgen staan we dus stil bij de Emmausgangers. En dat schrijf ik ook maar heel eenvoudig boven de preek. De Emmausgangers. En dan horen we in de preek drie dingen. Ze beginnen alle drie met een V, dus dat kunnen de kinderen misschien ook wel onthouden. Een verdrietige voettocht. Een vreemde verschijning. En een verheugende vereniging. Dus een verdrietige voettocht. Een vreemde verschijning. En een verheugende vereniging. Het is wel een wat opmerkelijke geschiedenis die Lucas hier vertelt. Want al die geschiedenissen van de verschijningen, die vinden eigenlijk plaats in, vlakbij Jeruzalem, in die bekende kring van die 11 discipelen, 11 apostelen, en van die bekende kring van de vrouwen die daar omheen stonden. Maar dit is een wat afwijkende geschiedenis. De Emmausgangers, dat zijn mensen die niet zo heel bekend zijn, die niet uit die kring van 11 discipelen komen bijvoorbeeld. Cleopas heet de een, de ander kennen we niet eens bij naam. En het zijn mensen bovendien, ja, die weglopen. Die weglopen. Weggaan. Ertussen uitknijpen, kun je misschien wel zeggen. Uit die intieme kring van die ooggetuigen, van die eerste mensen, vrouwen, die verschijnselen gezien hebben, engelen gezien. Vertelt dat Jezus leeft en uit die kring lopen ze weg. Het is ook op een andere manier eigenlijk een heel opmerkelijke geschiedenis. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Waar gaat het nou eigenlijk om? Twee mannen die maken een voetreis van, wat is het, 60 stadien. Nou, dat is ruim 10 kilometer, zeg maar. Ruim 11 kilometer. En ze reizen te voet naar een dorpje vlakbij Jeruzalem, Emmaus. En als je het nuchter en economisch bekijkt, zeg je van, nou, het had eigenlijk ook geen zin, die reis. 11 kilometer heen lopen en 11 kilometer teruglopen. En dat is het dan eigenlijk zinloos, economisch gezien. Want aan het eind van de geschiedenis zijn ze weer terug bij hun beginpunt. Weinig efficiënt. En toch, in Gods geestelijke economie, in Gods geestelijke huishouding, zijn deze ruim 20 kilometers van heel veel waarde, tot op vandaag toe. Gods geestelijke huishouding draait anders dan die van ons. Bij de Here kunnen omwegen heel erg nuttig zijn. Wij zijn ongeduldig, wij willen het snel hebben, maar Gods molens draaien vaak langzaam en gestaag. Omwegen in Gods raad kunnen zo nuttig zijn. We krijgen vanmorgen die twee mannen in beeld. Het is een zondag. Nou, jongens en meisjes, dat is net als nu. Het is een zondag. De eerste dag van de week. En waarom komen wij dan samen in de kerk op een zondag? Weet jullie dat, jongens en meisjes? Nou, dat komt omdat de zondag de opstandingsdag is van de Heer Jezus. Daarom zijn we op zondag in de kerk. Elke zondag is een beetje een feestdag. Omdat de Heer Jezus is opgestaan. Zondag, feestdag, opstandingsdag. Maar wij weten dat wel. Maar die twee mannen die daar zo moedeloos lopen, weten dat helemaal niet zo zeker. Ze zijn helemaal nergens zeker van. Zeker niet van de opstanding van Christus. Ze zijn nog helemaal lam geslagen van alles wat ze het afgelopen weekend hebben meegemaakt. Vrijdag begon het al, hè. Vrijdag, dat was het dieptepunt. De kruisiging van hun lieve Heer Jezus. Dat is als een donderslag bij ze aangekomen. Jezus is er niet meer, gestorven. En dan die zaterdag, de Shabbat, de rustdag voor de Joden. Ook een dag van vreugde en van dienen van de Heere. Een dag ook van rust, van vrij zijn uit slavernij. De slavernij van Egypte, bevrijdingsdag, dat is de Shabbat, dat is de zaterdag voor de Jood. Maar die Shabbat die anders zo feestelijk kon verlopen, was een dag van rouw geworden. Een akelig stille dag van dood en graf. De doodse stilte van Jezus' graf beklemde ze die zaterdag. En dan deze zondagmorgen. Ja, vrouwen waren komen vertellen. Ze hadden engelen gezien, zeiden ze. Wat zoekt u de levende bij de doden? Dat was de huiswerkvraag die ze mee hadden gekregen. Wat zoekt u de levende bij de doden? Ga daar maar eens over nadenken. In de discipelkring. Maar hoe dan ook, er ontstaat grote verwarring bij die discipelen in Jeruzalem. De vrouwen staan tegenover de mannen. De vrouwen zeggen, we hebben toch gezien, twee engelen. En ze zeiden, wat zoekt u de levende bij de doden? En de mannen zeggen, ja, ja, dat zal wel. Vrouwenpraat. Ruw hebben die apostelen die vrouwen en hun woorden aan de kant geschoven. Vrouwenpraat. Ijdel geklap. Zegt die Statenvertaling. Maar het is gewoon vrouwenpraat. Aan de kant ermee. En goed, Petrus, die was dan nog wel gaan kijken bij het graf. En die begreep het ook niet zo goed. Want in dat graf lagen die windsels van de Heere Jezus. En die windsels waarin zijn lichaam was gewikkeld, die windsels doordrenkt van balsem en andere specerijen, die haastig daartussen gestoken waren, misschien nog net voordat het lichaam van Jezus het graf inging. En die windsels lagen daar als een lege huls, hè, waaruit het lichaam verdwenen was. Heel vreemd natuurlijk. Maar verklaren kon hij het niet. En tot een paasdoorbraak komt het ook al niet. En zo is die beginnende christelijke gemeente in Jeruzalem in grote verwarring. Ze zijn, zoals wij dat gewoon zeggen, compleet de kluts kwijt. En Cleopas en zijn onbekende vriend, die kunnen daar gewoon niet meer tegen. Dat heb je dan, hè? Als je zelf in de rouw bent. En je zit dan in de drukte van allerlei mensen die aan het strijden zijn over wat nou wel, wat nou niet waar is. Dan kun je je ook wel een beetje voorstellen dat je er genoeg van krijgt. Dat je zegt van, en nou wil ik rust aan mijn hoofd. En nou wil ik gewoon de tijd nemen om mijn verdriet uit te huilen. En zo stappen ze eruit, uit die kring van vrouwen en andere discipelen. In hun verdriet en verwarring gaan ze naar huis, naar Emmaus, naar een leeg en een donker huis. Want daar in Emmaus is het stil, maar is het ook donker. Daar heb je niet de gemeenschap met de heiligen, met de discipelen, de vrouwen die Jezus gekend hebben, daar is het stil en donker en doods. Maar dat moet er maar. Dat moet er maar. En zo zet het verval van de gemeente eigenlijk in. Ja, dat heb je, jongens en meisjes. Als je een kudde met schapen hebt en de herder is erbij, dan gaat het goed met de kudde. Dan blijven ze bij elkaar. Maar als de herder nou weg is, als de herder nou gestorven is, wat gebeurt er met de schapen? Ja, die raken verstrooid. Die lopen alle kanten op. En er blijft er niks over van de kudde. En van de schapen. Nou, dat zie je hier ook gebeuren. Die Emmausgangers zijn als twee verdode schapen onderweg. Jezus, de goede herder, is er niet meer. En ze zullen het straks zeggen, we hadden gehoopt, hè? We hadden gehoopt dat God Israël verlossen zou. Maar er is niks van terecht gekomen. Om het te zeggen, hè, met de woorden van Genesis, dat slangenzaad, dat lijkt gewonnen te hebben van het vrouwenzaad. En dan is er geen toekomst. Hè? Dan is er geen toekomst. Jongelui, als de Heere Jezus dood gebleven zou zijn, dan was er geen toekomst. Dan was er geen perspectief. Dan had je wel een prachtig leven kunnen opbouwen in het hier en nu. Maar aan het eind van het leven zou alles dan in duigen gevallen zijn. Dan is er geen echte, werkelijke hoop. Dan blijven al die cirkels van lijden en zonde en dood en schuld, dan blijven al die dodelijke cirkels in stand. Tranen, dood, lijden, schuld, zonde, dood. En zo gaat dat in eeuwigheid door. Dat is er aan de orde in de hoofden van die Emmausgangers. Geen hoop, geen uitzicht, geen verlossing voor Israël. De prediker die heeft daar ook over geschreven. Hè? Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Nou, dat zou dan helemaal waar geworden zijn. Waar doe je het allemaal voor? Waar doe je het allemaal voor? Waar maak je je druk voor in dit leven? Waar krijg je je kinderen voor? Waarvoor werk je eigenlijk? Waarvoor studeer je eigenlijk? Als alles aan het eind van het leven instort en je de geest geeft, en er dan geen hoop en geen leven meer is. Als er geen hoop is voor Israël. En je hoort dat terug, als het ware in de manier waarop je ze in gedachten door dat zand hoort sloffen. Eerst nog onder die brandende zon, want het is een hele reis van Jeruzalem naar Emmaus. En ze houden dat sloffen vol, is de verwachting totdat de avond valt en dan zullen ze thuis zijn. Nou ja, thuis een leeg huis, een donker huis, waar het akelig stil is, waar de gemeenschap met de anderen er niet is. Misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt. Mijn eigen grootmoeder, toen mijn grootvader stierf, vond het zo moeilijk om het huis binnen te gaan. Maar dat was zo akelig leeg. En dan moest er iemand met haar mee. En je moest alle deuren open doen. En je moest alle lampen aansteken. En je moest even met haar gaan zitten. En dan kon ze een beetje wennen. Een beetje weer vertrouwd raken met de leegte. En dan bleef ze daar alleen in huis. Treurig. En op weg naar dat lege huis nemen ze de gebeurtenissen nog een keer door. Ze ondervragen elkaar, hè, zegt vers 15. Ze ondervragen elkaar. Ze werpen dat elkaar voor de voeten. Er staat in de taal van de Bijbel een sterk woord. Ze gooien elkaar de dingen voor de voeten eigenlijk. Ze wisselen hun pijn uit. Hoe kan dat nou, hoor je ze zeggen. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus heeft zoveel wonderen gedaan. En wat is er nou van over? Ja, zegt dan, dat weet ik ook niet. Het is dan vast en zeker bedrog geweest. Waarom? Verder zonder Jezus. Gemeente, hier zie je ook wat er nou gebeurt als wij mensen niet leven van de heilsfeiten. Als de dingen van Pasen ook niet fundament zijn geworden onder onze voeten. He, dan is het toch wat Paulus later zou schrijven. He, als Christus nou niet opgewekt was, dan was uw geloof te vergeefs. En dan waren wij de ellendigste van alle mensen. Dan, als wij niet leven met de werkelijkheid van Pasen, als wij niet leven met een levende Heer Jezus, dan kan de moedeloosheid zomaar in ons hart kruipen. Dan word je zeker ook bij tegenwind en tegenslag iemand bij wie het hoofd naar beneden gaat. En iemand die zijn voeten nauwelijks meer kan optillen en door het zand naar Emmaus sloft. Als ik niet leef van een levende Heere Jezus, ja, dan is de kerk eigenlijk onthoofd, hè? Want de kerk leeft van Jezus Christus. Hij is haar hoofd. En als wij niet leven met een levende Jezus, dan komt er eigenlijk van de kerk ook niks terecht. Dan raakt de kerk ook verstrooid. Dan tiert de gemeenschap der heiligen ook niet. Zie je hier gebeuren? Ze trekken zich terug, die Emmausgangers. Niet meer bij die discipelen. Niet meer bij die jubelende vrouwen. Naar huis. Dat donkere huisje in Emmaus. En zo vreet het ongeloof zich een weg in hun hart, maar ook in de gemeenschap. In de gemeenschap der heiligen. Ongeloof maakt dat een mens ook niet bestand is tegen de slagen van het leven. Dan ga je met een gebogen hoofd en een gebogen rug lopen. Dan is er geen hoop en hoop op leven. En dat zie je hier gebeuren. En juist dan, nu het dan zo is bij die Emmausgangers, zie je wat het betekent dat de Heere Jezus de goede herder is. En dan zie je hoe concreet, hoe tastbaar het nou is dat de Heere Jezus de levende is. Dat hij echt leeft. En dat hij weet heeft van die twee mannen daar. En van jullie daar op de galerij. En van u daar in de bank. En van mij die hier staat. Dan doet er opeens bij die twee mannen een vreemde verschijning op. Dat is de tweede van de preek. Wie is dat? Weten ze niet. Waar kwam die vandaan? Niet gezien. Zo verdiept in hun gesprek. Zo verdiept in hun vragen, zo verstrikt in hun vragen, kwam die van links, kwam die van rechts, kwam die van achteren. Hij is er opeens. Een vreemdeling, maar ook een vreemde verschijning. Want hij doet ook nogal vreemd. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden, staat. Ken hem niet. En dan zou je kunnen afvragen, ja, als de Heer Jezus nou zo bij hun komt lopen, want dat weten wij natuurlijk. Waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Waarom zegt hij niet gewoon, broeders, ik ben het. De levende Heere, de goede herder. Waarom? Nou, zou dat niet dit zijn, dat Jezus is de goede herder. En een herder weet wat zijn schapen nodig hebben. Soms een schoktherapie, zoals bij Paulus op de weg naar Damascus, maar soms ook heel anders. De weg van de geleidelijke therapie, die kiest de Heer Jezus hier. Hij weet wat zijn schapen nodig hebben. Hij weet dus ook wat jij nodig hebt en wat u nodig hebt. Dat weet hij. En daar rekent hij mee en daar handelt hij naar. En dan gaat hij voor die tijd heel vreemd te werk. Want een vreemdeling, die mengt zich normaal gesproken niet zomaar in een intiem gesprek. Maar Jezus doet dat wel. Hij breekt in dat gesprek. En dan zegt hij, even in mijn woorden, wat bespreekt u nou onderling? Zomaar zegt hij dat. Waar hebt u het over samen? Wat bespreekt u nou? En dan zegt hij, ik wees daar al op, dat Dat krachtige woordje. Je zou zelfs kunnen vertalen, wat gooit u elkaar voor de voeten? Waar heb je het nou zo over? Het is kennelijk een heel emotioneel gesprek geworden. Een heel pittig gesprek geworden, waarin je de frustraties en de teleurstellingen hoort doorklinken. En dan wil Kleopas die vreemdeling toch even op zijn plaats zetten. En je hoort de wat strenge en wat ruwe toon in zijn opmerking. Hè? Het past niet om zomaar in te breken in een gesprek. Bent u dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Weet u niet wat er deze dagen gebeurd is? Hij wil die vreemdeling echt op zijn plek zitten. En die vreemdeling laat zich toch niet boos maken. En hij vraagt heel kalmpjes door. Wat dan? Welke dingen? Wat is er dan gebeurd? En dan laat de Heer Jezus dat hele verhaal er zomaar uitkomen. En dan buitelen de zinnen over elkaar. Als je heel goed leest wat die Emmausgangers vertellen, dan merk je dat de zinnen ook niet goed lopen en aansluiten. Het komt eruit met horten en stoten. De dingen aangaande Jezus, de Nazarener, een profeet, hoe die overgeleverd is, hoe de vrouwen het verteld hebben en zeggen dat hij leeft. Ze hebben ons ontsteld, die vrouwen. Ze hebben ons helemaal in de war gebracht. Jezus de Nazarener. Noemen ze hem. Dat is een naam voor de buitenwacht. Ze denken, die vreemdeling hoort er niet bij. Jezus de Nazarener. De naam van de Heer Jezus voor de buitenstaanders. Die niet bij de kring horen. Sommige vrouwen onder ons hebben ons ontsteld, compleet in de war gebracht. Ze zijn in de morgenstond aan het graf geweest. En nou, je hoort het erin doorklinken. En nou weten we het allemaal niet meer. En dat is toch eigenlijk wel heel frappant, vindt u niet, gemeente? Wat gebeurt hier nou eigenlijk, hè? Wat hier gebeurt, dat is dit, dat Jezus nou de gelegenheid geeft om vanuit hun ongeloof te spreken. Jezus luistert naar al die ongeloofswoorden. Dat mag. Dat laat hij toe. Dat hoort hij aan. En dan wordt hij niet boos om. Nee, hij vraagt geduldig door. Het is net als bij een arts die een wond niet verbindt voordat hij het vuil eruit laat stromen. Het moet er eerst uit. En dat is eigenlijk toch wel, vind ik, ontroerend. Hè? Dat mensen, ook mensen zoals u en jij en ik, in de aanwezigheid van de levende Jezus ook hun ongeloof en hun verwarring en hun frustratie mogen uitzeggen. Dat mag jij dus ook doen. Dat je de Heer Jezus vertelt waar de pijn zit, waar het ongeloof zit, waar de twijfel zit in jouw leven en in uw leven. En vertel maar aan de Heer Jezus hoe moeilijk je het vindt om in deze samenleving, in deze tijd, hem te volgen. En vertel maar dat je je hart zo tegen hebt daarmee. En dat je eigenlijk toch liever die dingen van de wereld zoekt. En achterna loopt. En dat je zo moeite hebt om tegen de stroom in te roeien. Want je vrienden en vriendinnen, de mensen om je heen, die lachen je misschien wel eens uit. Als je vertelt dat je je Bijbeltje leest. Dat je naar de kerk gaat. En vertelt u maar dat u zo weinig ziet van God en van zijn koninkrijk en van al die grote dingen die in de schrift staan. Vertel dat maar. Dat mag dus. En dat kan dus Kleopas en zijn vriend vertellen, 100 uit. Aan een vreemdeling, en toch, ze doen het. Die vreemdeling stelt zich zo open dat het er uitkomt, al is het met horten en stoten. En ze weten bij bij die vreemdeling, dat voel je dan toch aan, hè? Dat kan dus. Dat je de Heer Jezus eigenlijk niet eens zo scherp ziet, hem niet kent, zoals deze Emmausgangers, en dat je toch weet, maar bij hem is mijn verhaal veilig. Dus dat moet u ook maar doen, en jij ook. Aan hem vertellen hoe het er nou voor staat. En daar zit de Heer Jezus natuurlijk zelf al achter. Die lokt ze uit hun tent met zijn rustige vraag. En ze herkennen hem niet. En toch loopt hij dat hele eind al met hem mee. Naar Emmaus. Zou dat vanmorgen ook niet zo kunnen zijn? Dat je misschien denkt, de Heer Jezus, die laat mij maar alleen aan Tom. De Heer Jezus, waar zie ik hem nou? De Heer Jezus, ja, het gaat er wel over in de Bijbel en in de kerk en op Pasen, maar wat merk je nou van hem? Misschien loopt hij al lang met je mee. Misschien is hij al lang bij je. Misschien luistert hij al lang naar al je twijfels en al je ongeloof en al je frustratie en al je pijn. En is hij helemaal niet vreemd en ver, maar loopt hij vlak naast je. Hoort hij je gebeden, ziet hij je tranen, hoort hij je zuchten. Maar gemeente, het is dus niet bepalend of wij Jezus naast ons zien of Jezus naast ons voelen. Nee, bepalend is wat de Heer Jezus heeft toegezegd. Hij heeft niet gezegd, u zult wel voelen dat ik bij u ben. Maar hij heeft gezegd, ik ben met u alle dagen. Dat is bepalend. Ik voel hem niet, lang niet altijd. Maar hij is er wel. Ik ervaar niet altijd dat hij mijn gebeden hoort en mijn tranen ziet. Maar dat doet hij wel. Ik ben met u. Al de dagen. En dan gaat de Heer Jezus die Emmausgangers een stapje verder leiden. Dat is altijd kenmerkend van het leven met de Heer. De dingen gaan verder. Er zit groei en ontwikkeling in. En dan gaat de goede herder ook toch een stukje schoktherapie toepassen. Want dan zet hij ze wel even op een nummer, om zo te zeggen. En dat is dan ook nodig. En dan hoor je de Heer Jezus uitroepen. Ongelovige, trage mensen. Onverstandig om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. De Heer Jezus zegt als het ware tegen die Emmausgangers. Jullie sloffen nou wel zo. En jullie hoofden zijn wel naar beneden. En jullie hebben wel je tranen en je frustraties, maar had je dan geen Bijbel? Heb je dan de profeten niet gelezen? Heb je dan niet vastgehouden dat God door de onmogelijkheid heen verlossing brengt? Wist je dan niet dat Mozes het volk door de Dode Zee heeft geleid, omdat God een weg maakte door het water? Weet je dan niet dat de profeten gesproken hebben, dat het volk dat in duisternis gezeten is een groot licht zal zien? Was je dat dan vergeten? En ben jij dat dan vergeten? En u? Ligt die Bijbel wel op je nachtkastje, maar zeg je van ja, het is maar een boek. Maar de Heer Jezus zegt vanmorgen, weet je dan niet wat er in de schriften staat? En weet je dan niet dat mijn stem daarin doorklinkt? En moest de Christus dan niet zo lijden en zo verheerlijk worden? En zo opent de Heer Jezus het Oude Testament, Mozes en de profeten. En hij leidt ze dus naar de schriften. Dat is zo van belang, hè. Je zou verwachten dat de Heer Jezus op een goed moment had gezegd, nou, nu is het genoeg, nou zal ik mijzelf openbaren. Emmausgangers, Kleopas, broeders, vrienden, ik ben het. Doet hij niet. En dat zouden wij ook wel graag willen hebben. Hè? Dat je zo de kerk uitloopt. En zo door de winkelstraat. En dat je dan naast je keek. En dat je dan zomaar de Heer Jezus naast je zag lopen. Dan zou ik geloven dat hij het was. Dat het echt waar is. Dat hij echt is opgestaan. Maar dat gebeurt niet. De Heer Jezus wijst ons niet naar bijzondere openbaringen. Maar naar de schrift. De schriften.
Ja, want die Emmausgangers, die zullen het ook van de schriften moeten hebben als zij straks naar de hemel zijn opgevaren. Net zoals wij het van de schriften moeten hebben. Wij moeten niet rekenen op buitengewone openbaringen, maar wij moeten het houden bij de schriften. Dat zegt de Heer Jezus. Daar moeten we dus werk van maken, daar moeten we dus bij blijven. Bij de schriften, want daarin klinkt de stem van de goede herder. Heb je dat wel eens gehad? Dat je aan het zoeken was naar een antwoord en dat je je Bijbeltje las en dat je het merkte dat de Heere je daarin leidde. Dat de Heere je dingen gaf te zien waarmee je weer verder kon. Zo doet de Heere dat toch? Zo doet hij dat al de eeuwen door bij zijn kerk. Daar ligt dus de sleutel ook, gemeente, om verder te komen in het geloofsleven. Om niet van verder te blijven staan, om zo te zeggen, maar om verder te komen. Om te leven bij het woord. Om niet traag te blijven en onverstandig te blijven en ongelovig te blijven, maar om God te nemen op zijn woord. En zo is dat vuur weer gaan branden in hun harten. In de harten van die Emmausgangers. Dat zeggen ze later, hè. Was ons hart niet brandend? Ze waren eerst zo aan het sloffen. En eerst met hun hoofd naar beneden. Maar de Heer Jezus rakelt het vuur van de liefde weer op. Ze komen innerlijk in vuur en vlam te staan. De wanhoop die wijkt. De droefheid die wijkt. De teleurstelling die verdampt. Want Jezus komt bij hen lopen. Dat is een diepe werkelijkheid, hè, die ook vandaag helemaal geldig is. Waar de Heer Jezus komt, daar gaan de dingen aan de kant. Daar komt perspectief. Daar komt uitzicht. Daar komt leven. Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Geen dood en schraalte. Leven. Overvloed. Toekomst. En dat willen die Kleopas en zijn vrienden ook vasthouden. Blijf bij ons. Het is avond bijna. Blijf bij ons. Ze zoeken de gemeenschap. Ze willen niet meer in dat donkere huis zitten. Dat verdrietige huis. Dat sombere huis in Emmaus. Leeg. Zonder gemeenschap. Zonder dat brandende vuur van de liefde. Hij moet mee. Hun huis in. Blijf bij ons. Ze dwingen hem. En de Heer Jezus laat zich dwingen. Wie durft nou nog te zeggen dat de Heer Jezus niet naar ons luistert? Dacht u, dacht jij, dat de Heer Jezus verder loopt als jij hem dwingt om je sombere huisje in te komen? Dacht je dat? Nou, dat ken je de Heer Jezus niet. En u ook niet. Hij laat zich dwingen om een huis binnen te komen. Doe dat ook maar. Zeg maar, Heere Jezus, u en ik zetten geen stap verder. U moet meekomen. Mijn huis in. Kan je dat zeggen? Durf je dat te zeggen tegen de Heere Jezus? Zij zeggen het. En de Heere Jezus bestraft ze niet. Hij doet wat ze zeggen. Hij komt binnen in een huis. Kan niet meer anders. Het kan niet meer anders. Als je eenmaal hebt gezien wie Jezus is in zijn verrassende liefde. In zijn liefde waarmee hij zich aan het kruis heeft doodgeliefd. Als je in zijn ogen hebt gezien wat hij aan bewogenheid heeft voor mensen als u en jij en ik, dan kun je niet meer los van hem. Dat is zo merkwaardig, hè, jongelui. Heb je dat ook? Ken je dat ook? Zo merkwaardig dat je zegt van, het kan allemaal wel waar zijn wat ze roepen in die wereld om me heen. En ze kunnen allemaal wel twijfelen van alles en nog wat, maar dit weet ik, dat ik niet meer kan zonder deze Jezus van de schrift. Dat hij is mijn troost in leven en sterven geworden, om een brandend hart bij te krijgen. En zo komt Jezus in een huis. En hij neemt de zaak over. Zo is dat bij Jezus, hè? Hij neemt de zaken over, het roer in handen. Zelfs aan de tafel. En jongens en meisjes, dan zie je het toch gebeuren in gedachten. Dat de Heer Jezus dat brood neemt. En dat hij dan, net alsof hij de baas is, alsof hij de gastheer is, dat brood uitdeelt aan die twee vrienden. En dan gebeurt er wat. Dan vertoont de Heer Jezus zich zoals hij afgelopen donderdagavond was. Zoals hij daar het brood had gebroken. De wijn had ingeschonken. En het had gezegd, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Mijn lichaam voor u verbroken, mijn bloed voor u vergoten. Dan zien ze die handen waarmee hij rond is getrokken. Waarmee hij onreine heeft aangeraakt. Melaatsende handen opgelegd. Kinderen op schoot genomen. En zijn handen zegenend op hun hoofdjes gelegd. Die handen waarmee hij de boze eruit heeft gewezen. En mensen bevrijd van de demonen. Die handen waarmee hij het brood brak. Die handen die doorboord werden aan het kruis. Die handen. En dan gebeurt het. Dan kennen ze hem. Hoe? Was er een moment van herkenning? De mouwen vielen terug. De littekens hier zo vlak onder de handen. Zichtbaar geworden. Ik weet het niet. Kan. Maar hun ogen werden geopend. Hij is hem. Hij is het. En dan is hij ook weg. En dan zou je zeggen, dan stort hun hele leven weer in. Dan is Jezus kennelijk weg. En toch niet. Hè. Het is al avond geworden buiten. Ze hebben al een lange reis erop zitten. Maar ze gaan hals over kop, reken daar maar op. Over een onverlichte weg. Terug naar de gemeenschap der heiligen. Terzelfde uur staan ze op. Ze wachten geen minuut. Ze zeggen niet van, jongens en meisjes, zullen we nog even de tafel afruimen? Ze stappen op en ze zijn weg. Want dit moeten de anderen horen. Jezus leeft. De kerk is geen lichaam zonder hoofd. De kerk is een lichaam met het levende hoofd Christus. En als je hart in brand staat voor de Heer Jezus, ja, dan ga je niet eerst de tafel afruimen. Dan ga je meteen onderweg. Dan ga je terug naar Jeruzalem. En dan ga je naar de schoot van de gemeente, naar de discipelen en de vrouwen. En daar vallen ze daar juichend binnen. En ze roepen elkaar toe. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is door Sion gezien. En wij hebben hem ook gezien. Onderweg naar Emmaus. En zo wordt de gemeenschap hersteld, zie je dat? In Christus' kudde past geen verdeeldheid. Er is één herder en daarom ook één kudde. En onder dat levende hoofd bloeit de kerk ook op. Dat zie je hier weer gebeuren. Dan wordt het waar dat mensen elkaar vinden in de gemeenschap der heiligen. Dan wordt een gemeente een kudde waar de schapen ook een beetje herder zijn voor elkaar. Ze versterken elkaar met hun ooggetuigenverslagen. Dat zijn ze hier aan het doen. Ze gaan niet zwijgend in een hoekje zitten. Zo van, ik heb heel veel beleefd en dat hou ik voor mezelf. Nee, ze gaan het vertellen. Weet je wel wat wij meegemaakt hebben? Ons hart stond in brand. Want Jezus liep naast ons. Hij leeft en zo versterken ze elkaar. Dat mogen wij ons denk ik ook wel te harte nemen, is het? Als je nou veel hebt geproefd van wie de Heer Jezus is, dan hoef je toch geen stommetje te gaan spelen op een verjaardag. Dan mag je toch daar ook iets van doorgeven en zeggen van, maar mensen, wie de Heer Jezus nou toch is. En dan mag je als jongere, als je hart in brand staat, toch ook iets doorgeven aan de anderen om je heen. Van wie de Heer Jezus is. We hebben gekend in het breken van het brood. Dus de Heer Jezus is wel opgestaan. Maar hij blijft dezelfde. Zoals hij in zijn leven het brood brak en het uitdeelde. En zoals hij in zijn leven op aarde zijn handen zegenend uitstrekte. Zo is het na zijn opstanding nog steeds. Emmausgangers geven het beeld door van Jezus die het brood breekt. De Heer Jezus is ons niet vreemd geworden, gemeente, na het paasfeest. De Heer Jezus, als je hem hebt leren kennen als de goede herder uit de schriften, dan zul je straks ook geen andere Heer Jezus ontmoeten. Dan zal blijken dat je rechter ook je redder is. De Heer Jezus is zijn kudde niet vreemd geworden. Hij is dezelfde als je hem hier in de schriften leert kennen. Brekend, brood delend, zegenend, gunnend, zijn handen uitstrekkend om te zoeken en te vinden wat verloren is. Heb jij je al laten vinden? En u? En ik? Door deze zoekende handen van die zoekende Heer Jezus. De goede herder loopt met ons op, gemeente. En hij spreekt tot ons door de schrift. Horen wij zijn stem? Horen wij dat? Rekenen we met wat hij zegt? Met zijn vermaan en vertroosting? Of blijven we sloffen? Zonder hoop. Naar een leeg huis in Emmaus. Dat zou erg zijn. Maar dat hoeft toch niet. De Heer Jezus loopt toch mee. En wat u niet kunt bewerken, dat doet hij toch door zijn geest. Zouden we dat dan ook maar niet tegen hem zeggen? Als Pasen zo ver en zo vreemd is voor u en jou. Gewoon maar zeg, Heer Jezus, breng de dingen dichtbij. Maak ook mijn hart branden. En blijf bij mij. Blijf bij mij. Kom mijn huis binnen, Heer Jezus. Dwing hem maar. Amen. Laten we de Heer samen danken en bidden. Meewandelende Heer Jezus, u die ons opgezocht hebt door uw woord, u die tot ons spreekt en sprak, u die van de Vader uitgaat en u die met de Geest drie enig bent en eeuwig leeft. Wij komen tot u, Heere. We willen u danken voor wat u gegeven hebt. En we willen bidden of u het woord van u vrucht wil laten dragen. Heren, wat kunnen we achterop blijven? Net als de Emmausgangers. Achterop blijven omdat we niet leven op paashoogte. Omdat we niet rekenen met het feit van de opstanding. Omdat we doen alsof u niet de levende bent, maar alsof u nog steeds in het graf ligt. Heer Jezus, beschaamd buigen wij ook het hoofd. Want wij rekenen dikwijls met de tactiek van het ongeloof. Wilt u geven dat wij ook mogen ervaren wat eenmaal de Emmausgangers ervoeren. Dat ons hart brandend is. Dat er van heilig enthousiasme een vuur gaat branden. En wilt u zorgen voor de olie, Heilige Geest. Geef dat we zo met opgeheven hoofd weer verder mogen gaan. Ook de Hemelvaartsdag tegemoet. Het Pinksterfeest. Geef dat we zoveel van u meekrijgen in de kerk. Dat we ook hebben om uit te delen aan de mensen om ons heen. We willen u danken voor wat u gegeven hebt. In deze dienst ook. We willen bidden of u wil vergeven wat niet naar uw wil was. Wilt u ons een gezegende zondag geven waarop we mogen oefenen weer in het rusten op uw volbrachte werk, Heer Jezus. En laat de zondag voor ons een echte feestdag mogen zijn. Een opstandingsdag, een dag van bevrijding. Niet alleen uit de slavernij van Egypte, maar uit de slavernij van zonde en dood. En laten we dat mogen verstaan met onze kinderen, als u ons die gaf. We willen bidden voor hen die inderdaad een leeg huis tegemoet gaan. Omdat een geliefde er niet meer is. Wat kan het donker zijn en somber. Maar wilt u dan meegaan, Heren? En wilt u ook moed en kracht geven vanuit de gemeenschap der heiligen. Om verder te gaan. Niet een perspectiefloze en een hopeloze toekomst in. Maar een toekomst die vol is van u en uw heil. Breng ons vanmiddag weer samen. Wilt u ons dan ook zegenen bij de uitleg van uw woord? Als er ambtsdragers bevestigd worden, wilt u dan geven dat het mag zijn tot de geestelijke bouw van de gemeente? Geef de ambtsdragers, de scheidende en de komende ook wat nodig is. Uw geest en een brandend hart. Om Jezus wil. Amen. Laten we tenslotte zingen, gemeente, Psalm 149, vers 1. 149, vers 1. Loof, loof de Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. 149, vers 1. En tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid om uit dankbaarheid tegen de Heer uw gaven te geven.
Thank you.
Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de drie enigen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.